Goedenavond, beste vrienden, broeders en zusters. Ik zou u graag ter inleiding enkele versen willen voorlezen, allereerst uit het boek Handelingen. Maar in de loop van de avond zullen dan nog wel andere schriftgedeelten ook genoemd worden. Maar ik wil niet te veel alleen maar aan het begin lezen. Uit Handelingen, hoofdstuk 3. Handelingen 3, vers 19. Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist. Uit hoofdstuk 11. Vers 18. Toen zij nu dit hoorden, hielden zij zich stil en zij verheerlijkten God en zeiden, dus ook aan de volken heeft God de bekering tot het leven gegeven. Vers 21, en de hand van de Heer was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heer. Uit 1 Thessalonicenzen 1... Het 9e vers en het 10e. 1 Thessalonica 1, vers 9 en 10. Waar gesproken wordt over het geloof van de Thessalonikers. Want zelf vertellen zij, dat zijn de andere mensen in hun omgeving, vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden en hoe u zich van de afgoden tot God hebt bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt. Jezus, die ons redt van de komende toren. Dan uit Johannes 3. Johannes 3, vers 3. Jezus antwoordde en zei tot hem, tot Nicodemus, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. En dan nog uit 1 Petrus 1. Vers 23, 1 Petrus 1, vers 23. Hebt elkaar vurig lief uit een rein hart, u die wedergeboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levend en blijvend woord. Tot zover voorlopig. Voor de meeste avonden in deze serie, beste vrienden, staat steeds maar één enkel trefwoord vermeld. Zoals uitverkiezing, rechtvaardigmaking, verzoening. Maar voor vanavond staan er twee vermeld. En dat is natuurlijk niet zomaar, dat is een bijzondere uitzondering. Die twee woorden horen natuurlijk nauw bij elkaar. Hoewel ze toch ook best verschillend zijn, en dat hopen we dan direct nader te bezien. Maar ze horen nauw bij elkaar. Je zou kunnen zeggen, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. En die medaille hebben we trouwens de vorige keer ook al bezien bij het onderwerp van de uitverkiezing. Want die twee kanten van de medaille hebben te maken met de kant van Gods soevereine genade, enerzijds. en de verantwoordelijkheid van de mens anderzijds. Met dat wat God werkt van zijn kant en dat wat de mens moet doen van zijn kant. Die twee thema's van vanavond, bekering en wedergeboorte, zijn respectievelijk vooral met het tweede, de menselijke verantwoordelijkheid, en het eerste, Gods soevereine genade, te maken. Ik zeg vooral, want je kunt niet zomaar simpelweg zeggen dat bekering een zaak is van menselijke verantwoordelijkheid en wedergeboorte een zaak van Gods genade. We zullen straks zien dat ook in de bekering dat element van de soevereine genade van God niet ontbreekt. En dat ook in de wedergeboorte dat element van de menselijke verantwoordelijkheid niet ontbreekt. Maar het zijn twee kanten van dezelfde medaille in die zin dat bekering en wedergeboorte op hetzelfde moment plaatsvinden. Het is één en dezelfde gebeurtenis, bezien van twee verschillende standpunten uit. Ik zeg dat maar meteen aan het begin, omdat juist in het licht van die uitverkiezingsleer waar we het de vorige keer over hadden, er heel wat afgevochten is over de vraag welke van de twee het eerst is, bekering of wedergeboorte. En mensen die van nature, of beter gezegd door de kring waarin ze groot geworden zijn, geneigd zijn de menselijke verantwoordelijkheid te overbenadrukken, die zullen zeggen, de bekering is natuurlijk eerst. Want eerst moet een mens zich bekeren en dan werkt God op grond van die bekering in zo iemand het nieuwe leven van de wedergeboorte. Maar mensen die opgegroeid zijn in kringen waar juist de kant van Gods soevereine genade sterk benadrukt wordt, die zullen precies het omgekeerde zeggen. Eerst moet God beginnen. God moet in iemand het leven van de wedergeboorte werken en dan pas kan een mens op grond daarvan zich bekeren tot God. God moet beginnen en dan kan de mens pas wat doen. En de anderen zeggen, eerst moet de mens wat doen voordat God daarop kan antwoorden met zijn zegen. Ik heb u de vorige keer, vooral dacht ik bij de vragenbeantwoording, al gezegd wat een onheilige en onheilzame discussie dat is. Op die wijze kunnen wij het werk van God en het werk van de mens nooit uit elkaar rafelen. Dat is bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Wij kunnen slechts zeggen dat het twee kanten van dezelfde medaille zijn. Zowel de daad van de menselijke bekering als dat wat God in de mens werkt bij de wedergeboorte vindt op hetzelfde moment plaats. Een mens is zich daarvan niet bewust, pas achteraf ziet hij wat God aan zijn ziel gedaan heeft. Maar goed, die dingen zullen straks vanzelf wel hopelijk duidelijk worden. Laten we eerst deze begrippen eens één voor één bezien. Daarbij stuiten we wat de bekering betreft al meteen op een moeilijkheid. En dat heeft te maken met de gebrekkigheid van de Nederlandse taal. Of armoede, beter gezegd. Gebrek aan woordenrijkdom. Eenzelfde probleem zullen we ook later bij de verzoening zien. Verzoening dekt twee totaal verschillende begrippen. En zo is het ook met het woord bekering. In onze Nederlandse vertalingen is het woord bekering een weergave van twee heel verschillende Griekse begrippen. Een heel enkele keer, ik heb u een voorbeeld gelezen uit Handelingen 3, vind je die twee begrippen in één vers. En dan zijn dus de vertalers helemaal in de problemen. Want dan zijn ze wel gedwongen om één van die twee woorden anders weer te geven. Want anders had er in Handelingen 3 vers 19, dat eerste dat we gelezen hebben, gestaan, bekeert u en bekeert u. Want beide woorden worden steeds vertaald met bekering en zo hadden je dus moeten vertalen bekeert u en bekeert u. Maar dat gaat natuurlijk niet, er staan twee verschillende woorden. En zo is het als volgt opgelost, hebt dan berouw en bekeert u. En in Handelingen 26 kunt u dat probleem nog een keer tegenkomen. In vers 20 van Handelingen 26... daar lezen we, ik heb eerst, zegt Paulus, hun die in Damascus en in Jeruzalem waren en in het hele land van Judea en aan de volken verkondigd dat zij berouw moesten hebben en zich tot God bekeren en werken doen de bekering waardig. Kijken we nu eerst naar dat tweede woord, dat dus ook in deze twee versen met bekering vertaald wordt. Dat woord betekent letterlijk dat wat ook nog wel in het woord bekering doorklinkt. Daarin zit het woord keren, oftewel omkeren. Dit woord betekent, heel letterlijk vertaald, omkeren. Dit woord voor bekering betekent een omkering van iets naar iets. En het is niet moeilijk dat te weten wat dat is, want dat hebben wij in 1 Thessalonicenzen heel duidelijk gelezen. U hebt u van de afgoden bekeerd tot God, om de levende en waarachtige God te dienen. Deze bekering, deze omkering, is een omkering in je levenswandel. Vroeger was je op de afgoden gericht. Je leven was gevuld met afgoden die aan je trokken en je al je aandacht opeisten. Omkering betekent dat je nu toegewend wordt aan een wereld die vol is van God. Waar niet meer de afgoden al je aandacht en heel je leven opeisen, maar de levende en waarachtige God. Nu begrijpt u hier al uit, en dat geldt voor allebei de woorden van de bekering en ook voor de wedergeboorte, voor alle drie die termen. U begrijpt daaruit dat we dus voor die bekering niet deugden, anders dan was die bekering niet nodig. Dit woord bekering houdt in dat wij voor onze bekering ons bevonden in een wereld waar alles in ons, ons hele leven, toegetrokken werd naar afgoden. En afgoden, dat betekent letterlijk dat wat ons van de ware God aftrekt. Wat heel ons hart, ons leven, onze instelling, onze aandacht wegtrekt van deze ware God die onze schepper en onderhouder is. En richt op andere dingen die radicaal met hem in strijd zijn. Bekering is nodig omdat we er een levensstijl op nahielden die radicaal in strijd was met het dienen van de levende en waarachtige God. U zult het trouwens bij al die begrippen gaan zien die we gaan behandelen. Elk van die begrippen, of het nou bekering is, of wedergeboorte, of rechtvaardigmaking, of verzoening, en ga zo maar door. Al die begrippen vooronderstellen dat we voor die tijd niet deugden. Maar elke keer wordt die toestand van niet deugen vanuit een ander gezichtspunt bekeken. Bij deze bekering gaat het erom dat we ondergedompeld waren in de wereld van afgoden, van dingen om ons heen die ons van God aftrokken. En daar moesten we ons radicaal van afwenden om ons over te geven, om zo te zeggen, aan een wereld waar juist alles gericht is op de dienst van de levende God. We zullen later zien wat die andere twee begrippen, dus dat andere woord bekering en wedergeboorte, als problematiek van de natuurlijke mens veronderstellen. Wat dus daar onze natuurlijke ellende was. Elke keer is dat anders. Rechtvaardigmaking veronderstelt weer een andere ellende. Heiligmaking weer een andere ellende. Verlossing, behoudenis. Steeds wordt ook onze ellende vanuit een ander gezichtspunt bezien. We verkeren in een veelzijdige ellende, mag je wel zeggen. En al die begrippen zijn nodig, niet alleen maar om te laten zien in wat voor gelukzalige toestand we nu zijn terechtgekomen, maar ook in wat een rampzalige toestand wij ons bevonden. Hier hebben we te maken met een wereld waar je door de afgoden wordt afgetrokken van de ware God. Er zijn verschillende plaatsen in de handelingen die datzelfde nog eens onderstrepen. Als we kijken in handelingen 14, dan zien we daar Paulus tussen een stelletje echte heidenen, afgodendienaars. En die mensen willen ook aan Paulus en Barnabas offeren alsof dat ook goden waren die in mensengestalte tot hen waren gekomen. En dan zegt Paulus in handelingen 14, vers 15... Mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen van gelijke natuur als u en verkondigen u dat u zich van deze nietige goden moet bekeren tot de levende God, die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin is, heeft gemaakt. Hebt u bijna dezelfde uitdrukking als in 1 Thessalonicenzen 1? Dit is inderdaad een stuk ellende. En ik wil dat ook heel praktisch maken, zodat we ons niet alleen maar met principiële begrippen bezighouden die u in zoverre niet aanspreken dat voor velen van u dit problemen zijn die u al lang en breed achter de rug hebt. Bekering, dat is voor de meesten van u een zaak die ver achter u ligt. Maar denk eraan dat die wereld van de afgoden altijd aan een gelovige blijft zuigen zolang hij zich nog op aarde bevindt. Wij zijn in onze kringen niet zo happy met die term dagelijkse bekering. En inderdaad kun je daar ook, in de eerste plaats kun je hem niet in de schrift vinden, en in de tweede plaats kun je daar een hoop verkeerde gedachten aan verbinden. In de letterlijke zin zou je zelfs kunnen denken dat dagelijkse bekering betekent dat je na elke zonde weer opnieuw verloren bent, en dat als je in die staat zou sterven, dat je dan voor eeuwig verloren zou gaan. En dat je daarom opnieuw je moet bekeren. Als dat zo was, dan zou natuurlijk geen mens vrede met God kunnen hebben, of de zekerheid van de behoudenis. Maar God dank, we kunnen zeker zijn van onze bekering, maar we kunnen nooit zeker zijn van onszelf. We zijn als gelovigen afhankelijk van de genade van God, en zo trekt die wereld van de afgoden altijd aan ons. En dat zijn niet zozeer afgoden van hout en steen, zoals hier bij deze mensen in Lycaonie, maar het zijn wel andere soorten van afgoden. En als u zou willen weten wat een afgod is in uw leven, dan is het antwoord hier in Handelingen en in 1 Thessalonica 1 heel eenvoudig, als je het nou weer even omdraait. Alles wat ons aftrekt van de dienst van de levende en waarachtige God. Een mens keert zich om van die wereld van de afgoden naar de wereld van God. Een nieuwe wereld waarin God het centrum, het middelpunt is. En waar hij alle aandacht en alle harten tot zich trekt. En waar hij ook al onze daden, onze dienst vergt. Waar hij van ons verwacht dat we ons leven in zijn dienst stellen. En als je wil weten of iemand bekeerd is, dan vraag je dus niet alleen maar naar een bepaalde daad die hij eventueel in het verleden heeft gericht. Want hij kan ons nog wel meer vertellen. Hij kan wel zeggen, ja, ik heb mij ook bekeerd, toen en toen, daar en daar. Maar de vraag is niet of je toen en toen bekeerd hebt. Ja, dat is wel de vraag, maar dat kunnen we niet meer zien. Dat weten we niet, we kunnen niet in het verleden kijken. Maar we kunnen wel zien of iemand vandaag de afgoden dient, dan wel de levende en de waarachtige God dient. En daarbij weet ik best dat de afgoden af en toe de kop kunnen opsteken in ons leven. En allemaal hebben we onze eigen favoriete afgoden. Maar het gaat hier om de grondinstelling van ons leven. En hoewel we allemaal nog wel eens een keer onze eigen favoriete afgod daaraan weer eens even kunnen vervallen, helaas, gaat het om deze grondhouding van ons leven. Wat is de teneur, wat is het doel, wat is de instelling van ons leven? En al is dat met vallen en opstaan, al gaat dat met veel gebreken gepaard, ook al liggen we elke keer weer op onze neus. Als dit de grondstelling is van ons leven, God te mogen dienen, de levende en waarachtige God. En de levende God staat tegenover die dode afgoden van hout en steen. En de waarachtige God staat tegenover alle valse goden van het heidendom. Als dat de grondstelling is, grondinstelling van ons leven, dan ben je een bekeerd mens. We vragen niet of je een volmaakt mens bent, maar wat is de grondinstelling van je leven? En nu verbind ik daarmee dat onmiddellijk dat tweede woord. Want ik heb u al die twee plaatsen laten zien waar die twee teksten ook, die twee woorden ook in één tekst voorkomen. Daaruit ziet u dat Paulus, die gebruikt die twee keer die uitdrukking Handelingen 3 en Handelingen 26, dat ook Paulus die twee begrippen nauw aan elkaar verbindt. Dat andere woord betekent zoveel als, wanneer ik het zelfstandig naamwoord bekijk, zoveel als een verandering van je denken. En dan moet u dat woord denken niet intellectueel opvatten, alsof je een ene theorie verwerpt en een andere theorie aanhangt. Denken is, het is een moeilijk woord in het Grieks om met één woord weer te geven. Sommige oudere vertalingen die doen het met denken, maar ook met gemoed. En dat soort met zin, helemaal een lastig woord. We hebben de zin van Christus, wie snapt dat vandaag nog? Maar dat zijn allemaal pogingen om met zulke oude woorden de bedoeling daarvan weer te geven van dat woord. Maar als je het samenvat, dan zou je kunnen zeggen, je hele innerlijk gemoed is wel een mooi oud woord daarvoor. Maar denken, je instelling, je innerlijk, het is een verandering van je innerlijk. Ik zou het heel eenvoudig eigenlijk willen zeggen met een woord dat dat toch in de Bijbel het beste uitdrukt. Van je hart. Een verandering van je hart. Want als je hart verandert, dan verandert alles. Dan verandert je instelling. Dan verandert je denken. Dat is de vernieuwing van je denken, zegt Romeinen 12. En daar is dat ook een doorgaand proces. Want ook daarmee ben je niet in één keer klaar als je tot bekering komt. Verandering van je gevoelsleven. Een verandering van je wil. Kortom, als je hart verandert, en we zullen dat direct bij de wedergeboorte nog nader zien, als je hart verandert, dan verandert alles. Want uit het hart zijn de uitgangen des levens, zegt Spreuken 3. Als je het hart van een mens kan veranderen, dan veranderen al die uitgangen des levens. Zoals zijn denken, als zijn willen, als zijn voelen en ga zo maar door. Dat drukt dit Griekse woord uit. Een verandering van je innerlijk. En nu ziet u dat onze Nederlandse vertalingen, of je nou de NBG-vertaling neemt of de Telers-vertalingen, dat in die twee teksten, Handelingen 3, Handeling 26, waar ze dus dat woord bekering niet meer kunnen gebruiken, dat ze dat woord dan daar weergeven met hebt dan berouw. Ja, dat is een poging om het weer te geven. Maar probeer dat werkwoord nou maar eens in één woord weer te vatten. Maar heb dan berouw is maar een zwakke poging. Want het is veel meer dan berouw hebben. Ook Engelse vertalingen geven het gewoonlijk als repentance, als berouw, maar het is een zwakke poging. Berouw betekent spijt hebben over zonde die je gedaan hebt. Spijt is wel een zwak woord, maar het betekent toch dat je ernstig verdriet hebt van de zonde die je hebt gedaan. Dat je die betreurt voor Gods aangezicht. Berouw is over zonde en echt berouw is naar God toe. Anders is het alleen maar wroeging. Judas had wroeging, maar dat was geen berouw naar God toe. Maar berouw betekent het betreuren van je zonde, daar leed overdragen voor Gods aangezicht. En niet alleen maar spijt hebben over de vervelende gevolgen van zonde. Dat is het verschil tussen de wroeging van Judas en het berouw van Petrus. Daarom ging Judas ten onder en Petrus werd behouden. Want zijn berouw was een berouw naar God toe. Maar berouw veronderstelt zonde die je berouwt. Maar dit Griekse woord, bekering, houdt veel meer aan. Veel meer in. Berouw is negatief. Je betreurt wat er geweest is. Maar het woord drukt eigenlijk uit een verandering van instelling. Dat is positief. Gewoonlijk zoals gezegd wordt dit dus ook vertaald met dat woord bekering. En dan betekent het een verandering van je innerlijke instelling. Ah, nu begrijpt u ook waarom die twee woorden allebei met bekering vertaald worden. Want in beide gevallen geeft het woord bekering het zo goed weer. Maar als je het zou moeten onderscheiden, dan zou je zeggen, het eerste heeft vooral op de buitenkant betrekking. Een verandering van levensstijl. Een verandering van levenshouding. Je kunt het aan de buitenkant ook zien. Ze gaan niet meer naar de afgodstempel, maar ze zijn bezig met het dienen van God. Ze doen iets. En wat ze doen, dat kun je samenvatten als het dienen van God. Je ziet aan hun hele levenswijze dat die radicaal veranderd is. En het tweede woord voor bekering drukt uit dat dat ook gepaard gaat met een verandering van het innerlijk. Een verandering van het hart. Een vernieuwing die tot in de wortel gaat. Radicaal, dat komt van het Latijnse woord radix. Waar ook het woord radijsje van afgeleid is trouwens. Betekent ook wortel. Radicale verandering betekent tot in de radix, tot in de wortel van het menselijk bestaan. En nou ziet u die twee woorden voor bekering, die vullen elkaar prachtig aan. Ze zijn niet los verkrijgbaar. Stel eens voor dat iemand zou zeggen, ja, en het is inderdaad een feit, ik geef het toe, je kunt van mij aan de buitenkant helemaal niets zien, ik leef nog net als vroeger. Maar ik kan je verzekeren, die tweede bekering heb ik wel. Ik heb een verandering van mijn hart. Ik geef het toe, je kan het niet zien. Maar dat komt omdat ik die eerste bekering nog niet heb. Daar zit ik nog op te wachten. Maar de tweede heb ik al. Ik heb een verandering van mijn hart. Maar helaas nog geen verandering van mijn levensstijl. Wat zou u tegen zo iemand zeggen? Je zou tegen zo iemand zeggen, je kunt me nog meer vertellen. Dat gaat niet. Als je hart veranderd wordt, dan verandert dat waaruit de uitgangen des levens zijn. Dan verandert iemands hele leven. Maar omgekeerde geldt ook. Het andere is ook niet losverkrijgbaar. Er zijn mensen genoeg geweest die uiterlijk hun levensstijl veranderden. Om wat voor reden dan ook. Omdat ze tijdelijk daardoor werden aangetrokken. Of omdat ze daardoor een bepaalde vrouw konden trouwen die ze op het oog hadden. Of omdat ze, nou noem maar op. Omdat ze bepaalde voordelen opleverden om een tijdje je te gedragen als een christen. Ze gingen niet meer naar de afgodstempels. Maar ze gingen naar de samenkomst van de christenen. En in hun uiterlijke levenswandel deden ze net als de christenen. Veel moeilijker te doorzien natuurlijk, want wij zien de buitenkant, niet de binnenkant. Wij zien de buitenkant. En via die buitenkant moeten we iets proberen te concluderen over de binnenkant. Maar een fijngevoelige christen die denkt toch, daar zit een luchtje aan, het deugt niet. En als je geduld hebt, dan zul je vanzelf zien, zo iemand houdt dat niet vol. Het kan niet. Die twee typen, die twee kanten van de bekering zijn niet los verkrijgbaar. Het is één geheel. En houdt u dat goed vast. Als iemand zegt, ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn, dan is dat de tweede bekering. Tweede woord voor bekering. Maar als iemand zegt, mijn zonden zijn vergeven, want ik heb er werkelijk berouw over gehad en ik heb ze beleden, dan moet je ook de eerste bekering kunnen zien. De spreukendichter zegt, wie zijn zonden beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Als iemand zegt, ik heb mijn zonden beleden en ze zijn allemaal vergeven en hij leeft nog net zoals voor die tijd, dan is er iets grondig mis. Als iemand innerlijk verandert, dan verandert zijn uiterlijk. Als iemand uiterlijk verandert, hoeft dat niet altijd te betekenen dat zijn innerlijk veranderd is, maar hij zal gauw genoeg door de mand vallen. We horen bij elkaar. Dat is de eenheid van het christelijk leven. Verander het hart en iemands hele levensstijl verandert. Hij gaat God liefhebben met zijn hart. Hij gaat op God gericht zijn. Hij verlangt niet meer terug naar die afgoden. Hij taalt er niet meer naar. Hij is veel te gelukkig in de ware God. Tenminste, zo is het ideaal. Ik heb straks al tegen u gezegd, in de praktijk gaat het helaas niet altijd zo mooi. En daarom hebben onze Calvinistische vrienden dat woord de dagelijkse bekering uitgevonden. En met dagelijkse bekering bedoelen ze, als ze het goed bedoelen, en dat gebeurt natuurlijk vaak genoeg, dat ze het goed bedoelen, dan bedoelen ze daarmee, je bent wel eens en voor altijd bekeerd, maar je moet toch wel elke dag opnieuw je zonde belijden voor God. Die je weer gedaan hebt. Nou vooruit, iemand noemt dat dagelijkse bekering. Als we het maar goed begrijpen, dan is het niet zo'n probleem. Maar het is inderdaad een feit. Je moet opnieuw je zonde belijden voor God. En in zoverre hebben die mensen gelijk, dat de schrift af en toe het woord bekering ook gebruikt voor iemand die allang een gelovige is. En ik ga u daarvan drie voorbeelden noemen. Kijk, dan komt het ook een beetje dichter bij huis. Dan kun je niet meer onderuit hangen, zo van ik ben al lang bekeerd, ik ga eens horen hoe andere mensen zich nou eigenlijk zouden moeten bekeren. Trouwens, dit is geen evangelisatieavond primair. Dit is in de eerste plaats om aan gelovigen uit te leggen wat ook alweer met ze gebeurd was. Maar er dan ook aan te koppelen wat de consequenties daarvan zijn, ook voor vandaag. Dat moet er natuurlijk wel bij. En daarom is het goed dat we ook naar die drie plaatsen kijken, waar gesproken wordt over bekering van gelovigen. Eerst in 2 Korinthe 7. 2 Korinthe 7. En daar hebt u dat tweede woord voor bekering in vers 9. Nu verblijd ik mij niet omdat ik u, 2 Korinthe 7 vers 9, niet omdat u bedroefd bent geworden, maar omdat u bedroefd bent geworden tot bekering toe. Want u bent bedroefd geworden in overeenstemming met God, opdat u in niets schade van ons leidt. Want de droefheid in overeenstemming met God bewerkt een onberouwelijke bekering tot behoudenis. Maar de droefheid van de wereld bewerkt de dood. Die laatste droefheid, dat zijn krokodillentranen, zoals die van Judas. Wroeging, spijt, omdat iemand de nare gevolgen van zijn daden ziet, maar geen droefheid naar God, zei de oude vertalingen, maar dat werd altijd verkeerd begrepen, want dan dachten de mensen dat dat droefheid was naar God toe. Maar naar betekent hier in overeenstemming met. Een droefheid naar de maatstaven van God, het soort droefheid dat God bij een mens zoekt en ook wil bewerken. Een droefheid waarbij men inderdaad bedroefd is over de zonden, ook als gelovige, want daar gaat het hier over, maar een droefheid voor Gods aangezicht. Een droefheid niet alleen maar voor vanwege de schadelijke gevolgen voor jezelf, maar droefheid omdat je God ermee bedroefd hebt en onteerd hebt door je zonden. Een droefheid die je ook uitspreekt voor Gods aangezicht. Als Johannes schrijft in 1 Johannes 1 vers 9, als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Dan zijn er al heel wat mensen door dat vers tot geloof gekomen. Want ze zagen als hun zonden oprecht beleden, dan gaf God ze de vergeving. Hij was getrouw en rechtvaardig om ze te vergeven. Maar eigenlijk gaat het daarover gelovigen. Gelovigen die opgeroepen worden als het nodig is opnieuw met belijdenis van zonden tot God te komen. En niet alleen maar op te sommen wat ze verkeerd gedaan hadden, hoewel belijdenis dat betekent en dat met name noemen ook heel belangrijk is. Maar ook om een droefheid daarbij te hebben in overeenstemming met God. In het besef wat zonde in Gods oog betekent. Een droefheid in overeenstemming met God. En dan staat hier, die bewerkt een onberouwelijke bekering tot behoudenis. Een bekering waar ook God niet meer op terugkomt, onberouwelijk. Een bekering radicaal naar God toe, waar je ook niet meer van terugkomt. Zoals elke bekering, ook van een gelovige mens die weer helemaal in de zonde beland is, opnieuw een overgave aan God. Maar dan moet er die echte droefheid zijn en die echte belijdenis. Eigenlijk al eerder, in Lucas 22 hebben we een ander voorbeeld. Daar gaat het over iemand. En daar is het andere woord voor bekering, het eerste woord voor bekering, zo onderscheid ik ze nou maar. Het eerste woord voor bekering hebben wij in Lucas 22, waar de Heer Jezus spreekt tot Petrus. En hij zegt in vers 31, Simon, Simon, zie, de Satan heeft dringend verlangd u allen te mogen ziften als de tarwe. Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. En jij, als je eens bekeerd bent, versterk je broeders. Dat betekent, Petrus, je bent wel een bekeerd man. Je bent wedergeboren, je hebt het nieuwe leven. Maar je bent helemaal verkeerd bezig nu. Je leeft in een geweldige zelfoverschatting. En weet je wat dat betekent? Dat je straks op je gezicht gaat. Maar Petrus, ik heb voor je gebeden dat je, als je straks op je gezicht gaat, je niet zo verschrikkelijk ontmoedigd zult worden dat je je veren laat hangen. En dat je denkt, voor mij is er geen hoop meer. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet in duigen zou vallen. Maar dat je met al je zonden die je straks zult plegen dezezelfde nacht weer bij God zult terugkomen met een echte droefheid en overeenstemming met God. Dat je je zonden zult belijden en dat je dan ook in geloof je zonden weer, dat je weer mag leven vanuit de vergeving van je zonden door het geloof. En dan, als je weer eens zult zijn teruggekeerd van de verkeerde weg die je nu al opgaat in je hart en straks ook letterlijk door de verloochening. Als je bekeerd bent van die weg, dan zul je je broeders versterken. En niet alleen maar omdat je bekeerd bent, maar ook omdat je gezondigd hebt. Wat betekent dat? Dat betekent dat zonde altijd bedroevend is en altijd wel eens waar. Ook God bedroeft. En toch leren we ook van onze zonde. Een diepe weg die een mens kan gaan, ook door zonde heen, maar waarvan hij dan ook weer hersteld wordt, stelt hem in een bijzondere mogelijkheid om andere gelovigen die ook op zo'n weg terechtkomen te versterken en ze te herstellen. Petrus zou helemaal hersteld worden, maar die ervaring kan je niet weggriffen uit zijn leven. En die ervaring die zal hem straks helpen om zijn broeders te versterken. En dat brengt me dan bij het derde voorbeeld uit Jacobus 5. Waar ook Jacobus gelovigen aanspreekt. En hij zegt daar in de laatste twee verzen van zijn brief, in hoofdstuk 5, vers 19 en 20, dit. Mijn broeders, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en iemand brengt hem terug, voetnoot, of bekeert hem, want het is precies hetzelfde woord, laat hij dan weten dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, anders gezegd, wie een zondaar van zijn dwaalweg bekeert, dus laat omkeren, zijn ziel van de dood redden en een menigte van zonde bedekken zal. Hier gaat het ook uitdrukkelijk over een gelovige. Iemand onder u, broeders, komt op een dwaalweg. En nu gaat het niet alleen maar om die broeder zelf, dat zijn geloof niet zal ophouden, dat hij weer hersteld wordt. Nu gaat het tot de anderen. Wat doe je met zo iemand? Het is een voorrecht en een zegen als je achter zo'n broeder of zuster mag aangaan om hem te bekeren. Om hem te laten omkeren. Om het middel in Gods hand te zijn dat die ander zich omkeert terug, niet naar jou toe, maar naar God toe. Als je dat doet, dan zul je zijn ziel van de dood redden. Dat is belangrijk, dat is een ernstige gedachte. Wij kunnen ons zo vastklampen aan de leer dat er geen afval der heiligen is. En strikt genomen is die leer helemaal terecht. Maar hij is soms verschrikkelijk onpastoraal, als u begrijpt wat ik bedoel. Je moet zuinig zijn met de waarheid. Je moet wel zorgen dat de waarheid op het goede moment uitgesproken wordt. En een gelovige die op een weg van zonde terechtkomt, is wel de laatste die iets te maken heeft met de waarheid dat er geen afval der heiligen is. Als een zondaar, een gelovige die belijdt een gelovige te zijn, op een zondige weg zich bevindt en dan tegen mij zegt, er is geen afval der heiligen, dan zeg ik tegen hem, jawel, maar er is wel een afval van onheiligen. En dat is precies wat jij bent. Kom nou, iemand op zo'n moment die het woord heilige, het woord christen, het woord gelovige, het woord kind van God in de mond neemt. Er is geen afval der heiligen, maar als iemand een boze weg opgaat, dan zeggen wij tegen zo iemand, denk erom, die boze weg eindigt in het verderf. We zeggen niet, jij komt in het verderf, dat weet ik niet. Als God hem herstelt, oftewel als hij zich bekeert, dan hebt u weer de twee kanten van de medaille. Als hij zich bekeert, komt hij niet in het verderf. Maar ik kan wel zeggen, de weg waarop je bent, eindigt in het verderf. En Jacobus zegt hier, als wij een broeder of een zuster terugbrengen van zo'n weg, heb je zijn ziel van de dood gered. En ook dan heb je menigte van zonden bedekt. Want als die dingen op een goede manier worden opgelost, dan worden ze niet aan de grote klok gehangen, waardoor iemand nog weer eens een diepere vernedering moet doormaken. Dat soort zonden moet dan altijd in de kleinst mogelijke kring worden opgelost. En als iemand zijn zonde tegenover een medegelovige beleidt en verder weet niemand ervan, dan moeten ze daar opgeruimd worden. Dat is ook de voorrecht van zo'n broeder. Hij laat een enorme verantwoordelijkheid op zich. Maar als hij voor Gods aangezicht vaststelt dat zo iemand werkelijk zijn zonde beleden heeft, dan is die zaak opgelost. Dan blijft die tussen die twee personen. Welke zonde het ook is. Dat wil niet zeggen dat je dan, als zo'n persoon zou zeggen, kan ik nu wel deelnemen aan het avondmaal, niet tegen hem zou kunnen zeggen, hoe voel je jezelf daaronder? Voel je je gelukkig daarbij? Of ze zeggen, nee, doodongelukkig. Hoewel hij de zonde al beleden heeft, dan kun je wel rustig tegen zo iemand zeggen, onthoud je van de broodbreking. Totdat de rust ook in je ziel is teruggekeerd. Dat is een herstelproces. En hebben de anderen er nog niks mee nodig wat er nou precies aan de hand is. Dat blijft een zaak tussen die persoon en de zielzorger. Natuurlijk, als zonden wijd en zijd bekend zijn, dan is het een heel andere zaak. Maar goed, ik wil nu niet allerlei tuchtvragen behandelen. Hier gaat het om dit beginsel dat als iemand enkelvoud zo'n persoon terechtbrengt door de genade van God, kan hij ook een menigte van zonden bedekken die anders openbaar zouden worden, waardoor de situatie van zo'n persoon alleen nog maar des te beroerder zou worden. Ik heb u straks gezegd, het is menselijke verantwoordelijkheid, maar het is ook Gods werk. Ik noem u daarbij nog twee teksten, waarbij ik tegelijkertijd mij zo langzamerhand afvraag of we aan de bekering al niet de handen vol hadden gehad vanavond. Handelingen 11 vers 18, want ik moet ook nog iets over de wedergeboorte zeggen. Handelingen 11 vers 18. Zo heeft ook God aan de volken de bekering tot het leven gegeven. We hebben die tekst straks gelezen. Daar hebt u wel degelijk Gods kant. Het is God die aan de heidenen de bekering ten leven geeft. En zo is het ook in Romeinen 2 vers 4. Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt. Natuurlijk, ook in de bekering als zodanig kan dat element niet ontbreken. Natuurlijk is het de menselijke verantwoordelijkheid. Er is misschien geen tekst waar dat duidelijker blijkt dan in Handelingen 17, waar Paulus op de Areopagus dit zegt, God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Hij beveelt nu aan de mensen dat zij zich allen overal moeten bekeren. Met het oog op de dag des oordeels die zal aanbreken bij de wederkomst van de Heer, staat er dan in het volgende vers. Maar hier ziet u de menselijke verantwoordelijkheid. Dat ze krijgen het bevel om zich te bekeren. En alleen al daaruit ziet u hoe misplaatst het is om te zeggen, wij moeten door de Heer bekeerd worden en we gaan met de armen over elkaar erop zitten te wachten. Dat is volkomen in strijd met een dergelijk vers. Dat ons opdraagt ons te bekeren. Natuurlijk weet ik wel dat het niet zonder de genade van God gaat. Maar het gaat ook niet zonder de verantwoordelijkheid van de mens. Haal die twee niet uit elkaar. Speel ze niet tegen elkaar uit. Schrap ze niet tegen elkaar weg. Hier is de verantwoordelijkheid van de mens. In Romeinen 1 leest u over geloofsgehoorzaamheid. Daar komt een bevel tot de mens om het evangelie aan te nemen. Het is geen vrijblijvende zaak. Het is een bevel van Gods wegen. Je kunt het ongehoorzaam zijn, maar het is een bevel. En degene die het evangelie aannemen, daarvan zegt Romeinen 1, dat is geloofsgehoorzaamheid. Dat is in gehoorzaamheid het evangelie aannemen en tot geloof komen. Dat is geen vrijblijvende zaak of je daar toevallig zin in hebt. Het is een bevel van God. Goed, dan hebt u iets van die twee kanten. Nu wil ik u iets vertellen over de wedergeboorte. En ik heb u al gezegd, wedergeboorte vooronderstelt ook een nood van de mens. Een ander aspect van de ellende van de mens. Zijn veelkleurige ellende komt ook hierin tot uitdrukking. En dat zien we het beste in hoofdstuk 3 vers 6 van het Johannesevangelie. 3 vers 6, waar de Heer Jezus zegt, wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. We hebben gezien, bekering vooronderstelt, je zit in de verkeerde wereld. Die beheerst wordt namelijk door de afgoden. En je hebt ook een verkeerd innerlijk. Je denken deugt niet, je gevoelsleven deugt niet, je wil deugt niet, niks deugt er. En nu zien we in de wedergeboorte dat de Heer Jezus tegenover Nicodemus de zaak bij de wortel pakt. En je kunt dat het beste weergeven met de term, we hebben een verdorven natuur. Een verdorven natuur. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. Dat wil zeggen, het heeft dezelfde natuur als het vlees waaruit het is voortgekomen. Natuur betekent aard, karaktertrekken. Vroeger dacht ik altijd als het over de twee naturen ging, dat dat twee dingetjes waren in ons. En ik denk dat een heleboel gelovigen dat eigenlijk nog denken. Twee dingen in ons. Maar natuur is niet iets wat in je is, wat je hebt. Ja, je kan het zo wel zeggen als je maar begrijpt. Een natuur is wat je bent. Het is een beschrijving van je aard. En niet een dingetje in je. Als we dus twee naturen hebben, zijn dat die twee dingetjes in ons. Maar het betekent dat wij aan de ene kant geestelijk zijn. Wat uit de geest geboren is, is geest. Heeft de karaktertrekken van de Heilige Geest. Maar tegelijkertijd is ook nog het vlees in ons. Dat wil zeggen, we zijn vaak ook nog grote draken. Doordat dat zondige vlees nog in ons is. Soms deugen we helemaal niet, namelijk wanneer dat vlees weer aan het werk gaat. Hier zien wij dat we van nature een verdorven natuur hebben. Dat we van nature verdorven zijn. Dikwijls worden wedergeboorten verbonden met leven. Ik heb dat straks zelf ook gedaan. Ik heb gepraat over het leven van de wedergeboorte. Dat zit er zo in. Maar strikt genomen hebben we dan over een andere waarheid, over die van de levendmaking, die we vinden in de Efes, in de Kolossenbrief, nogal op andere plaatsen, ook de Heer Jezus spreekt daarover. Levendmaking, dat betekent, je bent van nature dood in je misdaden en zonden, zegt Efesen 2 vers 1. En als je dood bent, dan is de oplossing van dat probleem levendmaking. Maar de wedergeboorte is niet zozeer een kwestie van dood zijn en levend worden, maar een verdorven natuur hebben en een nieuwe natuur krijgen. Nou, probeert u zich in te denken wat dat is, want dat blijkt voor velen toch niet zo makkelijk te zijn. Ik heb al gezegd, het zijn geen dingetjes. Een verdorven natuur hebben en een nieuwe natuur krijgen wil dus niet zeggen, er wordt een dingetje uitgehaald zoals je een rotte kies uittrekt. En dan doe je daar een mooie kunstkies in. Zo werkt het niet. Dat is het niet. Als je een verdorven natuur hebt, is dat niet een dingetje dat je uit je verwijderd wordt, maar je deugt zelf niet. Je natuur is een beschrijving van wat je bent. Een verdorven natuur hebben is dus precies hetzelfde als te zeggen dat je verdorven bent. En daarom is het dus niet een dingetje dat uit de weg gehaald wordt, en dan komt een ander dingetje in, een nieuwe natuur. Als je verdorven bent, dan deug jij niet en dan moet jij aan de kant. Vandaar dat zo dikwijls dit verbonden wordt met die levendmaking. Je bent dood en je moet levend worden. De Heer Jezus gebruikt een ander beeld. Het beeld van opnieuw geboren worden. Opnieuw geboren worden. Dat is een beeldspraak natuurlijk, maar hij wil daarmee aangeven om wat voor een radicale verandering het gaat. Weer tot in de radix, de wortel. Een radicale verandering. Want je deugt niet, je bent verdorven. En hoe komt dat? Dat is de schuld van je vader en moeder. Laten we het nou maar eerlijk gewoon zeggen vanavond. U kunt er niks aan doen. Het is de schuld van uw vader en moeder. Dat zegt de Heer Jezus als Nicodemus vraagt, opnieuw geboren worden, moet ik dan weer in de moederschoot ingaan en opnieuw geboren worden? En dan zegt de Heer Jezus, nee, dat zou je geen fluit helpen. Al zou je 1000 keer opnieuw in de moederschoot ingaan en weer geboren worden, je zou elke keer uit dezelfde bron voortkomen en die bron deugt niet. Je mag nog zo'n aardige moeder gehad hebben, maar in één opzicht deugt ze niet. Ze was van nature een zondares. En wat uit het vlees voortkomt, dat deugt niet, dat doe je 1000 keer opnieuw. Je kunt je handen niet wassen in modder. Dat helpt niet. Ze komen er elke keer weer vuil uit. En als word je elke keer uit dezelfde moeder geboren, dat helpt je niet. Daarom is het woord wedergeboren eigenlijk niet een nauwkeurige vertaling. Je hebt het wel in Petrus, maar hier is het eigenlijk niet een goede vertaling. Het staat hier ook niet. Er staat hier opnieuw geboren worden. En taalkundig helpt dat in het Nederlands niets, want wedergeboren worden en opnieuw geboren worden is exact hetzelfde in het Nederlands, maar niet in het Grieks. Wedergeboren is ouderwets Nederlands, dat betekent opnieuw geboren worden. Maar wat hier gaat is, uit een nieuwe bron geboren worden. Tenzij iemand opnieuw geboren wordt, daar staat een hele voetnoot bij. Dit is op een heel nieuwe wijze en vanuit een heel nieuwe bron. Dus niet opnieuw uit je moeder geboren worden, en nog eens een keer opnieuw, en nog eens een keer opnieuw, dat helpt je niks. Je moet uit een nieuwe bron geboren worden. En dat heb je maar 1 keer nodig, hoef je niet 1000 keer te herhalen, is maar 1 keer goed. Je moet geboren worden uit water en geest. In vers 6 staat alleen de geest. Wat uit de geest geboren is, is geest. Dus de eerste keer in vers 3 staat er opnieuw geboren worden. Dat wil zeggen uit een nieuwe bron. Dus niet alleen maar simpelweg je geboorte herhalen, maar geboren worden uit een nieuwe bron. Uit de geest geboren worden. Want dan ben je zelf geest, dan heb je de geestelijke karaktertrekken van de Heilige Geest. En die natuur deugt wel. Dat we tegelijkertijd, zolang we in dit lichaam zijn, ook nog dat zondige vlees bij ons dragen, dat is waar. Maar het is in feite helemaal geen natuur meer. Daarom is dat praten over twee naturen in eerste plaats niet, het komt niet in de Bijbel voor, maar het kan ook misleidend zijn. Een natuur is een beschrijving van wat je bent. Maar het vlees, het zondige vlees dat we weliswaar nog in ons hebben, is niet meer een beschrijving van wat we zijn. Wat we zijn is uit de geest geboren. Het zondige vlees, dat is een Bijbelse uitdrukking. Dat hebben we nog wel bij ons, zolang we ons in dit lichaam bevinden. Maar het heeft geen fluit meer te vertellen. En als wij het iets te vertellen geven, dan is dat onze eigen schuld. Maar we hebben eigenlijk in strikte zin maar 1 natuur. Dat is die nieuwe natuur. Dat is een beschrijving van wat we thans in Christus geworden zijn. We hebben een nieuwe natuur. En het zondige vlees. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar we zijn uit de geest geboren. In vers 6 staat er alleen uit de geest. In vers 5 staat uit water en geest. Maar het feit dat er in vers 6 alleen maar staat uit geest, dan ziet u al, uit water en geest, dat zijn niet 2 dezelfde dingen. Al staat er dan hetzelfde voorzetsel. Er is natuurlijk al heel wat gespeculeerd over wat dat water is. Er zijn een hele serie vertalingen, verklaringen van. En de meest gangbare, en ook daar heb je het minst mee na te denken, dat is het makkelijkste, kun je gewoon zeggen, dat is het doopwater. Nou, als je dat gaat zeggen, dan kom je in problemen, zegt, daar zijn hele kerkscheuringen over geweest. Want als je dat gaat zeggen, kom je natuurlijk onherroepelijk. Abraham Kuyper kwam in dat vaarwater terecht, om even bij het water te blijven. Die kwam natuurlijk met dat probleem, maar er staat hier dat je door water en geest wederom geboren wordt. Dus door het doopwater word je dan wederom geboren. Maar ja, niet alle gedopelingen blijken wederom geboren te zijn. Nou, dan krijg je die hele theorie van de veronderstelde wedergeboorte. En dan krijg je natuurlijk dat ze ook nog eens een hongerwinter daarover zelfs een kerkscheuring krijgen over die kwestie. Als je ergens begint, helemaal het begin, fout gaat, dan is alles wat eruit voortkomt ook fout. Het water hier wordt volkomen verklaard door die andere tekst die we lazen uit 1 Petrus 1. Daar lezen we dat we wederom geboren zijn uit onvergankelijk zaad door het eeuwig en blijvend woord van God. Trouwens, daar hebben we nog een derde term, zaad. En drie termen met de wedergeboorte verbonden. Water, geest, zaad. Water wordt dan verklaard door 1 Petrus 1, door het woord van God. We lezen in Efeze 5, vers 26 dat we gereinigd zijn door de wassing met het water van het woord. De Heer Jezus zegt in Johannes 15, vers 3, u bent al rein, zegt hij tegen zijn discipelen, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Het woord reinigt. Hoe worden mensen wederom geboren? Geen kleine zuigelingen. Zuigelingen kunnen niet wederom geboren worden. Want om wederom geboren te worden, moet je het woord horen en aannemen. Daar moet je minstens 2 jaar voor zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Je moet minstens kunnen praten en vertaald kunnen verstaan. Maar je moet het woord kunnen horen. En dat woord komt tot je, het ontdekt je aan jezelf. Het legt je hart bloot. Het maakt je duidelijk dat je een zondaar bent. En dat je vergeving en verlossing nodig hebt. En dat woord van het evangelie wijst je op een verlosser. Op een heiland die voor die zonde gestorven is en het oordeel van God heeft ondergaan. En waar dat woord wordt aangenomen, daar vindt de wedergeboorte plaats. En om dat woord te kunnen aannemen, is naar de werking van de Heilige Geest. In sommige kringen zijn ze bang voor dat woord aannemen. Heb ik u de vorige keer ook gezegd. Wordt maar gepraat in die evangelische kringen over het aannemen van Jezus. Ja, Johannes moet ook wel zeer evangelisch zijn als hij zegt, zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij het recht gegeven kinderen van God genaamd te worden. En Johannes heeft volkomen gelijk, uiteraard. Maar hier hebt u de andere kant van de zaak, Johannes 3. Zoveel hem aangenomen hebben. Wat hebben ze aangenomen? Ze hebben het woord aangenomen dat van hem getuigt. Hoe hebben ze het aangenomen? Door de kracht van de Heilige Geest. Ziet u verontrustig, gereformeerde broeder, dat alles toch weer op zijn pootjes terechtkomt? Wij hebben het woord aan te nemen. Denk erom, dat doet u daar niets aan af. En u, evangelische broeders, die zijn hier nog veel meer. Denk erom dat het zonder de Heilige Geest niet gaat. Doet u daar niets aan af. Anders krijgen we straks weer een 12-jarig bestand met het geknok tussen Gomarus en Arminius. Dan moeten we het er eindelijk eens een keer afleren. Haal die twee dingen niet uit elkaar. Ze horen in de schrift bij elkaar. Hier ziet u het. Het woord moet tot je komen. Moet gepredikt worden of je moet een Bijbel op straat vinden. Dat gebeurt ook. Maar je moet het woord ontdekken. En het woord moet jou ontdekken. Het moet jou aanspreken. En dat woord, dat moet je aannemen. En dat doe je door de kracht van de Heilige Geest. Ja, dat ben je op dat moment niet bewust, maar het is wel waar. Dat ben je pas achteraf bewust. Want als je het woord aanneemt, is het niet van, hé, de Heilige Geest werkt in mij. Je neemt dat woord aan omdat je in nood bent. Weet u nog, berouw, bekering, droefheid en overeenstemming met God. Je bent in nood. Je voelt de grond onder je voeten wegzinken. Zoals die badgast, die al die tijd de horen wel gehoord heeft, maar zich daar niets van aantrok. Totdat hij in de nood kwam en geen grond meer onder zijn voeten had. En de stroming aan zich voelde zuigen. En dan zegt hij, help, help. Dat is helemaal geen kunst, dat is helemaal geen prestatie. Als een mens in zijn nood tot God leert roepen, dat is geen prestatie. Hij is in nood en dus roept hij. Maar als dan inderdaad de redder en de redding tot hem komen en hij geeft zich over in de armen van de redder, dan gaat hij later zien dat was allemaal Gods genade, Gods soevereine genade die door zijn Heilige Geest mij innerlijk vernieuwde en mij die nieuwe natuur gaf, die mij uit de geest geboren deed worden en mij een totaal nieuw hart en een nieuw leven schonk. Wonderbaar groot. Dat is Gods werking, Gods genade. Trouwens, die geest heeft er nog mee te maken. Het uur is al een beetje ver gevorderd, maar daarom ga ik het u maar uit het hoofd vertellen. Nee, ik doe het toch maar niet, maar u moet het niet opzoeken, want dat kost allemaal veel te veel tijd. Ik geef u geen tijd om met me mee, tenzij u net zo vlug kan bladeren als ik. Ezechiël 36. Daar vindt u precies dat Wat Nicodemus natuurlijk al lang had moeten weten, want de Heer Jezus zegt tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Het staat allemaal in Ezechiël 36. Wat staat er in vers 25? Ik zal rein water over u springen. Beste Abraham, denk je nou echt dat dat doopwater is? Wat wist Ezechiël nou van doopwater? Ik zal rein water over u springen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven. En een nieuwe geest, kleine g, in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest, hoofdletter, zal ik in uw binnenste geven. En maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naastig mijn verordeningen onderhoudt. Daar hebt u het hele onderwerp van vanavond bij elkaar. Die tweede bekering waar ik het over had. Een nieuw hart. Die eerste bekering waar ik het over had. Ik zal maken dat gij naar mijn inzetting wandelt. En de wedergeboorte. Ik zal een nieuwe geest in uw binnenste geven. Nou ziet u wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest confronteert ons met het woord van het evangelie. Dat is wat de Geest voor ons doet. Dan geeft die Geest in ons een nieuwe geest. Dat is wat de Geest in ons doet. Hij werkt in ons een nieuwe geest met een kleine g. Dat is een nieuwe natuur. Wat uit de Geest geboren is, is geest. Maar dan komt hier nog iets, een derde punt bij. Dat staat niet in Johannes 3. Maar dat lezen we wel verderop in de brieven van Paulus en andere vele malen. Mijn geest, hoofdletter, zal ik in uw binnenste geven. Dat is nog veel mooier. Of als je het zo kunt vergelijken. Niet alleen de Heilige Geest werkt in ons. Werkt in ons die nieuwe natuur. Geeft ons een nieuw hart. Verandert ons totaal. Maar die Heilige Geest komt ook in persoon in ons wonen. Dat zijn twee dingen. De Geest doet dingen in en aan ons, maar hij komt ook zelf in persoon in ons wonen. Nou heb ik u gezegd, de wedergeboorte heeft met drie dingen te maken. Water, geest, zaad. Wat heeft dat er nou ineens mee te maken? Nou, het is het beeld van een geboorte. En nou ga ik eerst, voordat we naar dat begrip zaad toe gaan in 1 Petrus, eerst met u naar Jacobus. Waar we straks ook al even uit lazen. Toen lazen we uit het vijfde hoofdstuk, nu uit het eerste hoofdstuk. Jacobus 1 vers 18. Daar leest u, naar zijn wil heeft hij ons voortgebracht door het woord van de waarheid, opdat wij in zekere zin een eersteling van zijn schepselen zouden zijn. Ten eerste ziet u weer, aha, het is weer door het woord. Net als in 1 Petrus 1. En dat is ook de betekenis van dat water in Johannes 3. Maar nu gaat het om dat woord voortgebracht. Als u een Statenvertaling leest, dan ziet u dat daar staat, hij heeft ons gebaard. Daar hebt u hetzelfde beeld van de geboorte. Maar nu naar de moederlijke kant gezien. Als een baring. En de schrift gebruikt die beide beelden. Wij zijn kinderen van God. En dat kindschap zijn we door geboorte, zegt Johannes 1. Wij zijn uit God geboren. Maar dat wordt naar twee kanten gebruikt. Het beeld van een baring en het beeld van een verwekking. Hier hebt u dat beeld van een baring. In 1 Petrus 1 hebt u het beeld van een verwekking. Daar wordt er gesproken over zaad. De beeldspraak is niet dat van plantenzaad dat je in de aarde zaait, maar het beeld van mannelijk zaad. Zoals een mensenkind ontstaat, zowel door de baring van zijn moeder, als ook, in andere volgorde uiteraard, door de verwekking van de vader, die beiderlei beeldspraak vinden we hier. Zo vindt u in Jacobus het een en in Petrus het andere. Het is beeldspraak, maar het is een beeldspraak die nogal consequent volgehouden wordt. Om duidelijk te maken dat we letterlijk aan een nieuw leven zijn begonnen. Op het moment dat we ons bekeerden. Een nieuw leven, zo nieuw als van een pasgeboren babytje dat geboren is. Dat verwekt is uit mannelijk zaad. En gebaard is door een vrouwelijk wezen, de moeder.
Hier hebben wij het. Uit onvergankelijk zaad. Door Gods levend en blijvend woord. En dan lees ik u, dat is de laatste tekst voor vanavond, nog daarbij 1 Johannes 3. En dan hebt u die 4 teksten over de wedergeboorte bij elkaar. Er zijn er nog wel een paar, maar dan moet u zelf maar opkomen straks bij de vragenbespreking. 1 Johannes 3, vers 9. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, omdat diens zaad in hem blijft. En hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Wij kunnen niet zondigen. Ons vlees zondigt. Is u niet helemaal waar? Als ons vlees ons tot zonde aanzet, dan zijn we dat heus wel zelf. Maar het zijn allemaal maar termen om het te proberen te onderscheiden. Het is dat oude ik dat zondigt. Maar dat zijn we natuurlijk ook zelf. Want ben je net als die beklaagde die tegen de rechter zegt, maar dat was ik niet die dat deed, dat was mijn oude natuur. En toen zei die rechter terecht, nou maar dan zullen we u niet opsluiten, maar alleen uw oude natuur. Begrijpt u, je kunt het niet aan elkaar halen, want je bent wel die ene mens. Als je zondigt, dan ben jij dat echt wel die dat doet. Maar die jij, of die ik, als we het op onszelf betrekken, dat is de ik zoals die beheerst wordt door het vlees. Ons oude ik, we hebben niet 2 ikken, we hebben maar 1 ik. Maar met ons oude ik, daarmee bedoelen we dat ik, zoals het beheerst, helaas kan worden door de zonde. Als wij dat ik weer toestaan door de zonde te beheersen, dan gaan we zondigen. En dat nieuwe ik, dat is het ik dat beheerst wordt door het nieuwe leven, door die nieuwe natuur, door de kracht van de Heilige Geest. Dat is het nieuwe leven, dat is dat nieuwe ik. En die kan niet zondigen. Dat is het simpele getuigenis van Johannes. Vele gelovigen hebben al heel wat problemen met dit vers gehad, maar het is doodsimpel. Die nieuwe natuur, dat wat uit God geboren is, kan niet zondigen. Heeft de zonde niet als levenspraktijk, zo kun je het ook wel opvatten, dat is ook wel een manier van verklaring. Maar ik zou het heel simpel willen zeggen, dat nieuwe leven, die nieuwe natuur, dat wat uit de geest geboren is, dat kan niet zondigen. Ons vlees zet ons tot zonde aan. Maar dat wat uit God geboren is, kan niet zonder. En dan staat er die merkwaardige uitdrukking, want diens zaad, Gods zaad, blijft in hem. En blijft betekent hier, verblijft in hem, is in hem aanwezig. Als ik het zou moeten gebruiken, het beeld, dan zou ik zeggen, het is als een zaad dat God in ons geplant heeft. Het is dan toch eigenlijk weer handig om voor de beeldspraak te denken aan plantenzaad. We hebben datzelfde immers ook in Jacobus 1, het ingeplante woord. In vers 21, het ingeplante woord, daar hebt u eigenlijk ook weer diezelfde gedachte. Het is als een zaad dat in ons geplant is. Daar ligt het begin van die nieuwe natuur, van het nieuwe leven. Het is als een zaad dat opschiet en tot ontplooiing kwam. In vroeger tijden hadden de mensen trouwens ook diezelfde voorstelling van mannelijk zaad. Ze zagen de baarmoeder van de vrouw als, ze wisten nog niets van eicellen af, ze zagen die baarmoeder als een soort groeibodem. Zoals de aarde waarin het plantenzaad gezaaid werd, zo zagen zij de baarmoeder als dat waarin het mannelijk zaad gezaaid wordt, waaruit dan dat nieuwe leven tot ontwikkeling komt. En zo is die gedachte hier, dat zaad van God is in ons. God heeft ons verwekt. En die beeldspraak wordt heel letterlijk toegepast. Gods zaad is in ons. Dat nieuwe leven dat Hij in ons verwekt heeft, dat kan niet stuk, dat kan niet weg. En dat gaat tot ontplooiing komen, zoals het jonge leven in de moederschoot zich gaat ontwikkelen en tot ontplooiing komt. En tenslotte wordt voortgebracht, wordt gebaard. Ziet u hoe consequent die beeldspraak wordt volgehouden. Maar waar het om gaat is, God bewerkt iets in ons. Hij verwekt ons, Hij baart ons, Hij brengt ons voort, Hij laat ons geboren worden. Eigenlijk komt het allemaal op hetzelfde neer, want het is beeldspraak. Hij plant in ons een nieuw begin dat niet meer stuk kan, dat niet meer weg kan. En Hij doet dat door het woord tot ons te verkondigen en door zijn geest ons ertoe te brengen dat woord aan te nemen. En op het moment dat we het aannemen, valt dat zaad van God in een toebereide bodem. En daaruit begint een nieuw leven zich te ontwikkelen. We zijn maar kleine baby's als je net wederom geboren bent, om die beeldspraak vol te houden. Je weet nog niet veel van wat er allemaal te koop is in het christenleven. En net als een pasgeboren baby is de eerste reactie gewoonlijk huilen. Want de eerste reactie van een mens die tot leven komt, tot leven gebracht wordt door het evangelie, is dat hij zich bewust wordt van zijn zonde. Daarom begint dat nieuwe leven met tranen. Sommige mensen betekenen, je moet eerst berouw hebben. Je moet eerst berouw hebben over je zonde. Dan moet eerst die tranen geweend worden. En dan word je bekeerd en dan ga je blij wezen. Nee. Die bekering begint juist als die tranen komen. Als het tenminste echte tranen zijn. Dan begint die bekering. Zoals van het pasgeboren kind dat als eerste huilt. En lachen duurt nog heel wat weken. 6 weken, volgens moeders 4 weken. Maar goed, daar gaan we nou niet over twisten. Maar dat duurt een hele tijd. En er zijn menige christen die er jaren over gedaan hebben voordat ze als christenen konden lachen. Je hebt ook meteen, die gingen meteen lachen en dat zijn dan ook vaak oppervlakkige bekeringen. Want het is goed als een mens begint met die echte droefheid in overeenstemming met God. Met die echte bekering, met dat echte diepe berouw. Dat diepe besef van wat je van nature als een mens bent. En daarom is het wel eens jammer dat sommigen van ons zo gladjes tot bekering komen, omdat ze opgroeien in een christelijk gezin. En dikwijls zie je dan, zo heb ik het zelf beleefd en heel veel anderen ook, dikwijls zie je dan dat allang nadat je eigenlijk bekeerd was en je die zekerheid van het geloof had, als je dan in de puberteit komt en in de adolescentie, dan komen pas die ervaringen. Dus een soort verlaten geboortepijnen, maar nu toegepast op het kind. Een verlaten barensweeën. Dan pas komt die echte droefheid. Niet dat een klein kind geen besef van zonde kan hebben. En de Heer Jezus als redder van zondaren kan aannemen. Natuurlijk, ik praat over echt bekeerde mensen. Maar wat zonde is, dat ga je pas zien als je jezelf leert kennen. En dan komen achteraf, soms na jaren, zo ging het bij mij, dat ik van kinds af aan van de Heer Jezus gehouden heb en hem kende als de heiland van mijn zondaren. Dan toch pas als je werkelijk jezelf leert kennen in de puberteit en vooral in de adolescentie, dan komt pas het echte besef van wat het is een zondaar te zijn. Dat snapt een klein kind niet. Een klein kind kun je wel duidelijk maken dat het zonde doet. Kan je uitleggen. Je kan zeggen, dit is verkeerd. En als een kind het ziet en er echt berouw over heeft, zoals ik dat als kind had, echt berouw over heeft, ook een echte berouw in overeenstemming met God, dan is dat goed, dan is dat echt, dan is dat van God zelf. Maar het gaat altijd over berouw, over zonde. En het is niet zo vaak dat een kind al echt besef heeft een zondaar te zijn. Daar gaat het hier over Johannes 3. Niet over het feit dat we wel eens zondigen. Maar over het feit dat we zondaren zijn. We zijn niet zondaar omdat we zondigen, maar we zondigen omdat we een zondaar zijn. Omdat we niet deugen. Omdat we een boze, verdorven natuur hebben. Daar gaat het hier over. En dat is als we zo opgroeien als gelovig kind, een verlaten ontdekking. Dat is dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont, zoals Paulus het zegt. En dat, zoals Johannes 6 het zegt, het vlees van geen nut is. Dat leert niemand van ons uit een boekje. Er zijn heel veel dingen die je uit het boek kunt leren. Die je daar gewoon kunt leren, dat staat daar en dan zeg je, oh, als het daar staat, het staat in het woord van God, dan is dat zo, dan neem ik dat aan. Dan kun je van een heleboel dingen leren. Maar er zijn andere dingen in de Bijbel die je wel kunt lezen dat het er staat en die kun je wel aannemen, maar je zult het pas echt aangenomen hebben en het echt begrepen en verwerkelijkt hebben als je ze door de ervaring hebt waargemaakt. Je kan niet zeggen in de Bijbel, oh hier staat dat ik een zondaar ben. Nou, ik geloof alles wat God zegt, dus dan zal het wel zo wezen. Zo werkt het niet. Een mens wordt bekeerd als die tot de ondervinding komt dat hij een zondaar is. En kleine kinderen kunnen God dank bekeerd worden als ze ontdekken dat ze zonde doen. Maar te ontdekken wat je bent als zondaar, dat komt bij velen die jong bekeerd zijn pas veel later. En bij sommigen lijkt het wel haast nooit te komen. En dat zijn dan ook de jonge mensen en ouderen, net zo goed, over wie je de meeste zorg kan hebben. Want ik heb het dikwijls gezegd aan zulke gelovigen, daar willen we dan van uit blijven gaan. Heb je nou echt ooit wel eens één traan over je zonde gelaten? We komen daar natuurlijk bij andere onderwerpen op terug. Ik moet nou echt ophouden. Als we het gaan hebben over heiligmaking, rechtvaardig maken, dan komen al die dingen gelukkig vanzelf al aan de orde. Maar laten we goed denken. Het is geen kleinigheid echt opnieuw geboren te worden. Een nieuw begin te maken. Een radicale breuk met het verleden is het. Een streep. Het is het fiasco van je leven dat je erkent. Het is erkennen dat je tot dusver niet gedeugd hebt en dat wat je was als mens op aarde voor God waardeloos was. En hoe ouder een mens wordt, hoe moeilijker het is om dat fiasco van zijn leven uit te spreken. Want des te groter is dat stuk leven waarover je het bankroet moet uitspreken. Maar het moet wel gebeuren. En hoe radicaler een mens dat ziet, des te beter begrijpt hij wat het is wederom geboren te worden. Het is me niet het aannemen van een andere godsdienst. Of het aannemen van het evangelie als een stelletje waarheden die je in geloof accepteert. Maar het is een gebaringsproces met alle barensweeën die erbij horen. En als dat proces niet goed verloopt, dan zegt zelfs de apostel Paulus van de Galaten in hoofdstuk 4 vers 19. Mijn kinderen om wie ik opnieuw in barensweeën ben. Dat zegt zelfs de evangelist. Hij draagt die barensweeën, ondergaat ze, opdat die gelaten ooit nog eens een keer echt bekeerd mogen worden. Waren ze dan nog niet bekeerd? Vast wel. Maar ze waren nog niet genoeg kopje onder gegaan. Ze moesten nog veel dieper komen tot het besef van wat ze in zichzelf waren. Dan kwamen ze ook niet met die dwaasheden om te denken dat je door de besnijdenis wel behagelijker wordt bij God. Dat is het belang voor ons allemaal van de wedergeboorte. Het is belangrijk om uit te leggen wat wedergeboorte en bekering is aan een onbekeerd mens. Maar wat is het verschrikkelijk belangrijk om uit te leggen wat wedergeboorte en bekering is aan een bekeerd mens. En zo zitten we hier vanavond, de verre weg de meeste, bij elkaar. Opdat we opnieuw ervan onder de indruk komen. Dat het hier gaat om radicale veranderingen. En dat betekent dat de Heere God ook van ons mag verwachten dat we sinds die radicale veranderingen ook leven als radicaal veranderde mensen. Want anders heeft het voor ons praktische leven op aarde en voor de eer van God weinig om het lijf dat u en ik wedergeboren en bekeerd zijn.